Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Gebrek aan toezicht op vaccinbestellingen zijn er zorgmedewerkers gevaccineerd die nog niet aan de beurt waren. Ook zijn er vaccins thuis afgeleverd bij een zelfstandige arts. En deze vaccins belanden vervolgens in de koelkast tussen de melk, het broodbeleg en de eieren. Onze verslaggever Marcia Nieuwenhuis houdt dit dossier bij. Ja, hoe heeft dit allemaal zo kunnen gebeuren?
Ja, het is inderdaad wel een bijzonder verhaal. Wat kan is dat als je arts bent, dat je in het systeem het adres kunt aanpassen. Mm-hmm. Dus dan kun je er ook voor zorgen dat het op een ander adres geleverd wordt. Dat is eigenlijk bedoeld voor, stel dat je een instelling bent met verschillende posten, dat je ook kan zorgen dat de vaccins op een andere locatie bezorgd worden. Alleen het bijzondere is dat je dus ook gewoon een random, bijvoorbeeld je thuisadres kunt invoeren.
Ja, maar is er dan helemaal geen toezicht op de bestellingen van die vaccins?
Nou, dat verbaasde mij ook. Ik zou ook denken, je gaat ook netjes om met bijvoorbeeld de goudstaven van de Nederlandse Bank. En dit is het vaccin wat ons uit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog moet helpen. Dus wat toezicht lijkt me dan een logische. Nou heb ik dat aan de inspectie gevraagd en die zeggen letterlijk, wij gaan uit van het goed vertrouwen in de artsen die het bestellen. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja, die hebben ook de eed afgelegd, dus die doen dat ook netjes. Maar ja, je kan je ook afvragen of iets meer toezicht op met name ook de aantallen vaccins die besteld worden niet nodig zou zijn.
Oké, want wordt er wel toezicht gehouden op het bestellen van de vaccins überhaupt?
We hebben een casus beschreven waarbij dus een ZZP'er, die zelfstandig arts is, vaccins heeft besteld, zich vervolgens bedacht van ik heb ze eigenlijk toch niet nodig. En toen bij het RIVM bekende van ik moet er vanaf, maar dat lukte niet meer. En die vaccins zijn dus bij die persoon gewoon tussen de kaas en de eieren en de melk in de koelkast beland.
Ja.
En het RIVM zegt daarvan, dat was een foutje en we passen onze toezicht wel aan. Dus er wordt wel strenger gecontroleerd sindsdien. Maar de inspectie zegt dus nog steeds van we gaan uit van goed vertrouwen.
Ja, maar ik begreep ook dat er mensen zijn gevaccineerd die nog helemaal niet aan de beurt waren.
Ja, klopt, ja. Wat zo is, is dat als je vaccins over hebt, dan mag je die inspuiten bij je personeel. Bijvoorbeeld, je bent een zorginstelling en je hebt, 95 mensen, maar je hebt er 96 ontvangen, want ze gaan nou eenmaal in doosjes, die hoeveelheid. Mm-hmm. Dan mag je dat doen. Alleen wat wel opvalt, is dat verschillende instellingen echt veel vaccins overhouden. Bijvoorbeeld 50 vaccins over op 250 mensen of 129 vaccins over. En daarvan zegt IRIVM ook dat is te veel. Dus dan heb je eigenlijk te veel besteld.
Ja, en wat gaat daar dan mee gebeuren met die vaccins die onterecht zijn besteld of over zijn?
Nou, wat het ernstige is dat dit BioNTech Pfizer vaccin, waar nu veel mee gevaccineerd wordt, mm-hmm, dat is heel goed voor mensen die ook ouder zijn. En dat geldt niet voor alle vaccins. Dus als deze vaccins in bijvoorbeeld de arm van een manager in de zorg of een personeelslid in de zorg worden aan die groep worden besteed, dan kunnen die dus minder effectief zijn voor die oudere populatie. En die worden daardoor later gevaccineerd. Ja, en dat helpt allemaal niet om sneller uit de crisis te komen.
Nee, en nu moet er waarschijnlijk nog een tweede dosis nog achteraan. Kan die dan nog wel gecanceld worden?
Nou, dat vond ik ook echt heel bijzonder. En daar waren de apothekers ook zeer over verbaasd. Want je krijgt dus na 4 weken krijg je een nieuwe dosis, hè, de tweede dosis. Mm-hmm. En zelfs die dosis kon niet meer worden afbesteld. Dus ook die dosis gaat weer naar die ZZP-arts. Belandt daar weer in de koelkast tussen de melk, de kaas en de eieren. Om vervolgens snel te worden opgehaald om alsnog aan de juiste mensen te worden gegeven. Maar goed, dat als iets eenmaal in een busje zit niet meer gestopt kan worden, dat snap ik nog. Maar dat je zelfs weken van tevoren iets niet meer kan stoppen, dat vind ik echt heel bijzonder.
Maar wat is je conclusie? Het is één grote chaos?
Nou, het draagt niet bij aan het goede beeld wat je hebt van Nederland en snel uit de crisis komen. Nee, als je bedenkt dat we vorige week nog het incident hadden met vaccins die werden vervoerd door een krokettenleverancier. Ja, dan krijg je toch wel een hele amateuristische indruk van het geheel.
Noorwegen is zaterdagmiddag een Nederlandse marinier overleden nadat hij een dag eerder een loodzware training in het Poolgebied had afgerond. Wat er daarna is gebeurd, is onduidelijk. De marechaussee is een onderzoek gestart en verslaggever Raymond Boeren volgt de zaak. Waar is deze marinier gevonden afgelopen weekend?
Ja, in Skjold, in het Noorse Skjold, daar is een kamp, een legerkamp waar de mariniers verblijven. En hij is daar in zijn kamer gevonden.
Oké, en wat is er bekend over het verloop van die periode daarvoor?
Wat er precies is gebeurd, weten we inderdaad niet. Dat wordt onderzocht ook door de marechaussee. Maar hij heeft in elk geval meegedaan aan een loodzware bivak. 10 dagen lang waren ze erop uit met alleen maar hun uitrusting. En moesten ze zien te overleven in de vrieskou. Een van de onderdelen daarbij is ook skiën in een bak. En dan moeten ze proberen met een volle bepakking daar weer uit zien te komen. Worden ze de andere mariniers geholpen met droge kleren. Nou ja, het is echt een loodzware training. Ik ben er zelf ook een keer bij geweest. En toen hij terugkwam afgelopen vrijdag na die 10 dagen... Is er nog op dat kamp een bijeenkomst geweest met de commandant. Mochten ze nog één biertje drinken. En daarna was het een vrije avond en mocht iedereen zelf weten wat hij ging doen. Okay. En de volgende dag hebben ze hem dus in zijn bed gevonden.
En er is niet bekend wat er op die vrije avond gebeurd is. Waar hij naartoe is gegaan of wat hij heeft gedaan.
Nee, van deze jongen is dat in ieder geval niet bekendgemaakt. Ja, je kan je voorstellen dat er misschien best een uitgelaten stemming is geweest daar op dat kamp. Hè, als je 10 dagen echt moet afzien en bikkelen. Maar we weten niet wat er met deze jongen gebeurd is. Of die te veel heeft gedronken of die door uitputting om het leven is gekomen. Dat wordt op dit moment allemaal onderzocht. Daar moeten we ook verder niet op speculeren.
Nee, en weet je wel hoe het verloop is? Hoe gaat het nu verder? Wanneer komen de mariniers weer naar huis?
Nee, dat is ook nog even onduidelijk. In principe zitten ze daar tot maart. Ze waren er al sinds half januari. Toen zouden ze ook meedoen aan een internationale oefening. Toen hadden ze een tegenslag omdat er corona-uitbraak was. Ze zelf ook 4 mensen hadden die corona hadden. Dit is natuurlijk een stuk heftiger. Het is nog niet duidelijk wat het Korps Mariniers nu gaat doen. Of ze de oefening afbreken of dat ze toch doorgaan. Dat zal misschien ook afhangen van wat er uit het onderzoek van de marechaussee komt en wat daar dan precies is gebeurd.
Omwonenden van staalgigant Tata Steel maakten afgelopen dagen foto's van zwarte sneeuw in de buurt van de fabriek. De winterweek maakt volgens bewoners eens te meer duidelijk hoe vervuild de omgeving van het bedrijf uit IJmuiden is. Ondertussen is het aantal aangiftes tegen Tata Steel over het bewust toebrengen van de schade aan de volksgezondheid geëxplodeerd. Sanne Walvis is omwonende van de staalfabriek en medeoprichter van de stichting Frisse Wind Nu. En wanneer kreeg jij als omwonende voor het eerst last van Tata Steel?
Bewust last, dat was voor het eerst tijdens de grafietregens in 2018. Toen het dorp onder wat mijn dochter eenhoornglitters noemde, lag. En eigenlijk is vanaf dat moment langzaam maar zeker mijn bewustzijn steeds groter geworden.
Oké, en wat was dan nu uiteindelijk de aanleiding voor een aangifte? Was dat die zwarte sneeuw?
Nee, zeker niet. De aanleiding voor de aangifte, dat was eigenlijk een opeenstapeling van incidenten. Wat begon met 2 onderzoeken die bekend zijn gemaakt afgelopen zomer. De GGD heeft een 10-jaarlijks onderzoek gedaan naar kanker in de regio. Waaruit bleek dat er in de omgeving van de fabriek 25% meer longkanker voorkomt. En op sommige plekken zelfs meer dan 50%. En daarnaast werd er opnieuw door het RIVM onderzoek gedaan naar het straatstof. En daar werd opnieuw zeer gevaarlijke stoffen zoals mangaan, lood, vanadium, maar ook pax in aangetroffen. En daarnaast was het in dit najaar 1 grote brok ellende van stank en heftige incidenten. Ja. En dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat we aangifte hebben gedaan.
Dus en die 25% meer kanker, dat is dus zeg maar meer dan in de rest van Nederland?
Ja, dat is gemiddeld meer dan in de rest van Nederland. Ja.
En hoeveel mensen hebben zich inmiddels aangesloten bij de aangifte tegen Tata Steel?
Dat zijn ruim 512 mensen en een aantal stichtingen.
En wat wordt dan nu de volgende stap?
De volgende stap is dat we de aangifte dus ook daadwerkelijk naar de officier van justitie gaan brengen.
En ja, dat is misschien een gekke vraag, maar het gaat natuurlijk om je gezondheid. Heb je er ook wel eens aan gedacht om te verhuizen?
Ja, die discussie die voeren wij hier, nou, ik denk zeker maandelijks. Maar als wij hier verhuizen, dan is het probleem niet opgelost. Dus dat punt één. En het tweede ding is, met jonge kinderen ga je ook niet zomaar weg uit je leefomgeving. Je aanpassingsvermogen is enorm. Dus we hebben ook lang gehoopt dat het beter zou worden op basis van alle plannen en programma's die werden aangekondigd. Ja. En nu, de discussie blijft relevant.
Ja, en tegelijkertijd zet Tata Steel als reactie op hun site dat ze er alles aan doen en dat het minder wordt. En ze beloven weer het beste.
Ja, dat roepen ze al jaren. Dat beloofden ze 2 jaar geleden ook. Toen zou de bouw van 1 hal de oplossing zijn van bijvoorbeeld stofoverlast. En zo is er iedere keer is er wel een maatregel die wordt genomen die alle ellende op zal gaan lossen. Maar helaas, we hebben dit weekend weer gezien. De praktijk ligt gewoon op straat.
Ja, gaat het opgelost worden?
Dat is een hele grote vraag. Ik denk dat we in ieder geval met de aangifte laten zien hoe ernstig het probleem is en hoeveel mensen zich er echt zorgen over maken. En dat is denk ik een hele belangrijke eerste stap naar een oplossing.
Sanne Walvis van Stichting Frisse Wind nu. Dankjewel voor je toelichting.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moederoverste, veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers, vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Jij zeggen, Wietske, ons groentje, die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met 2 jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.